Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Oké, Jan, ben je er klaar voor?
Nee.
Nooit.
Nooit, echt helemaal.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Os. Jan, laten we beginnen met een citaat. Lees eens voor.
We leven met instituties en woorden die zijn geworteld in een wereld van informatieschaarste. Maar ergens in het recente verleden is die schaarste omgeslagen in overvloed. Het is van de weeromstuit onze aandacht geworden die schaars is. De machine die wij hebben gebouwd en die zichzelf onder onze ogen verder en verder uitbouwt, biedt ons informatie in overvloed. Maar wat zij organiseert en kapitaliseert is onze aandacht. Zij boort nieuwe markten aan. Markten waar wordt gehandeld in ons wegcijpelende bewustzijn en het wegtikken van ons leven.
Mooie zinnen die mij aan het denken zetten. En die komen uit het essay van deze week over de aandachtseconomie van jou, Jan Postma. Welkom in de podcast, Jan.
Dankjewel. Fijn om hier te zijn.
Meen je dat?
Ja. ik vind het ook altijd wat moeilijk om over dingen die ik heb geschreven te praten. Dus ik vind het ook spannend.
Ja. Nou, laten we beginnen bij die zinnen. Dat is ook veilig, dat heb je geschreven. Wat ik er mooi aan vond... Nou, laat ik eerst vragen, de machine die we hebben geschapen. Wat is dat? Wat bedoel je met de machine?
Die machine is een beetje een metafoor die door het stuk heen bestaat. Uh-huh. Het is een heel lang essay met allerlei zijpaden. Maar een van de dingen waar ik over schrijf is een kort verhaal van E.M. Forster... En dat is een science fiction verhaal geschreven in 1909. En dat gaat over een toekomstige wereld waar iedereen, waar ieders leven eigenlijk wordt bepaald door een machine. En die machine wordt nooit helemaal gespecificeerd. Maar de metaforische aantrekkingskracht van dat idee, of de wijze waarop die toepasselijk lijkt op hoe wij nu ook leven met een soort van... hoe moet je het samenvatten? Misschien kun je het zien als een soort van de verzameling van technologie die wij de afgelopen 20 jaar hebben gebouwd.
Ja.
En de invloed die op ons leven uitoefent.
En wat culmineert in dat ding wat hier voor mijn neus ligt? Een smartphone?
Ja, het gaat me niet per se om de telefoon, maar de telefoon is wel een soort van het ultieme voorbeeld van een prachtig glanzend zwart apparaatje wat alles kan.
Ja, toegangspoort tot de hele wereld.
En wat, maar ook wat ons leven zo sterk beïnvloedt dat we er volgens mij nog maar half, dat we nog maar half begrijpen hoe groot die invloed eigenlijk is. Ja. En wat voor gevolgen die heeft.
Nou, daar gaan we het over hebben. En dan met name ook ben ik benieuwd naar de invloed van die telefoon op jouw leven. Ik zie hier op de voorkant van De Groene een man die sprekend op jou lijkt met een kindje in een draagzak, maar hij kijkt niet naar dat kindje, hij kijkt naar de mobiele telefoon.
Ja,
die hij ook in zijn hand heeft. Is dat een beetje conform de praktijk? Of,
dat is zeker conform de praktijk. Ik heb een baby van 5 maanden.
Ja.
En die draagzak die komt voor in het verhaal.
Ja.
En die telefoon... Ik zou denken dat de man niet sprekend op mij lijkt, maar dat, dat misschien...
Dat is persoonlijk. Ja.
ik denk ook objectief niet. maar het is natuurlijk wel zo dat, dat dit stuk ergens voortkwam uit een soort van heel diep geworteld gevoel dat, dat ik soms geconfronteerd werd met mijn eigen gedrag. En dat het gewoon heel vreemd is om, om met je kinderen in de weer te zijn. En dan ondertussen eigenlijk zin te hebben om iets heel doms op je telefoon te doen.
Ja.
En dat die aantrekkingskracht van dat apparaat of van de programma's die daarop staan zo groot is dat ze eigenlijk een soort van... je weet het te verleiden dingen te willen die je misschien eigenlijk op een ander niveau helemaal niet wilt.
Ja. Voordat we daaraan toekomen, even jouw situatie schetsen. jij bent Jan Postma, lid van de redactie van De Groene Zin. Hoe lang?
2015.
5 jaar.
Ja.
Je hebt, behalve die baby van 5 maanden, heb je nog een heel klein kindje van 2 jaar.
Ja, een dochter van inmiddels 3.
Inmiddels 3?
Even een paar, 2 maanden geleden geschreven.
Het mag een wonder heten dat jij überhaupt nog tijd hebt om op je mobiele telefoon
dat
te
is,
kijken.
Dat is inderdaad een wonder.
Ja. En jij bent, hoe oud ben je?
Dan vraag ik me, 35.
35. En je hebt, ben je ook pas 5 jaar journalist? Was je voordat je bij De Groene kwam ook al
dat
journalistiek
is
actief?
Dat is één groot zwart gat voor de... Nou ja, ik heb een tijd voor De Groene gefreelanced. Ik ben een tijd hoofdredacteur geweest van een internettijdschrift. En ik heb journalistiek gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Dus ik was wel al een tijdje... Ik geloof dat ik vorige maand, 10 jaar geleden, mijn eerste stuk voor De Groene heb geschreven.
En journalist worden is wel altijd jouw droom geweest? Of
dat dacht ik wel, totdat ik journalist werd en stage ging lopen bij de NRC. En daar allemaal hele leuke mensen ontmoette, maar ook erachter kwam dat ik eigenlijk veel minder nieuwsgierig was dan dat ik dacht dat ik was. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig, maar naar veel minder dingen. dus ik heb ook altijd een beetje moeite om mezelf als journalist te omschrijven.
Ja.
Dus ik schrijf meer essays en kunstkritiek eigenlijk voor De Groene.
Ja, je bent niet zo de klassieke journalist gericht op het nieuws wat er allemaal gebeurt. Je bent ook niet de klassieke onderzoeksjournalist die gericht is op het naar boven halen van schandalen.
Nee, ik ben... Nee.
Wat ben je wel? Een essayist die kijkt naar trends.
In het diepst van mijn wezen ben ik dat, denk ik.
Ja. Beetje filosofisch aangelegd. Heb je ook gestudeerd volgens mij, of niet?
Ik heb politicologie gestudeerd.
Oké. Okay.
Een soort filosofie light, denk ik. Wat ging ik
nou, zeggen? Jouw soort journalist, wat jij bent.
Eigenlijk ben ik... Ik denk dat... Nou, ik schrijf vooral over kunst en literatuur voor De Groene. Maar misschien is de vraag die daar altijd een beetje onder ligt, of in ieder geval in dit soort stukken er wat meer uitkomt, de vraag, en dat is niet een harde journalistieke vraag, maar ik ben altijd wel nieuwsgierig hoe het voelt om nu te leven.
Ik ben even stil. Wat is
ja,
dat?
Wat ik kan dat niet helemaal verwoorden, maar ik denk dat ik daar altijd gewoon... Dat ik gewoon een beetje... Dat mijn nieuwsgierigheid vooral gericht is op... hoe de wereld... Nou goed, hoe ik de wereld ervaar. En dan niet omdat ik zo nieuwsgierig ben naar mezelf. Maar gewoon omdat ik denk dat... ik heb het ergens een keer... Dat je bent zelf uiteindelijk het enige meetinstrument wat je hebt. En dan... en daarmee probeer ik zo goed en zo kwaad als het gaat de wereld een beetje te wegen. En af en toe tot een ideetje te komen.
Waarom leef ik zoals ik leef?
In dit geval is dat denk ik de onderliggende de vraag. Waarom doe ik wat ik doe?
Ja. En dat roept bij mij de vraag op. Sta jij in de gemiddeld genomen?
Maar ik moet misschien ook wel meteen zeggen... ik heb niet de indruk dat dit een stuk over mezelf is. Zeg maar, ik heb mezelf een rol erin gegeven. Maar wel met het uitdrukkelijke idee dat ik denk... dat ik daardoor iets kan zeggen wat voor meer mensen... ofwel herkenbaar ofwel interessant is.
Nee. Het stuk gaat over de aandachtseconomie,
ja.
Denk ik. Maar goed, daar ben jij ook een slachtoffer van.
Daar ben ik een slachtoffer van en een onderdeel.
Ja. Maar even, over het algemeen, ben jij een gelukkig mens? Sta je gelukkig in het leven of ben je een peinzende somberaar?
Ik denk dat die dingen... somber ben ik niet. Ik denk dat peinzen en geluk elkaar niet heel erg in de weg hoeven te zitten.
Een peinzend gelukkig mens.
Ik ben een veel... ik denk dat ik lichtvoetiger in het leven sta dan dat mensen soms van mij denken.
Oké, okay. Nou, dat gezegd hebbende wil ik nu toch gaan naar jou en je smartphone. Wanneer kreeg jij je eerste smartphone?
Jeetje. Dat kan ik niet terug... Ik heb echt dit soort dingen, dan denk ik, nou, ik kan zeggen 10 jaar geleden.
Ja.
Maar ik heb geen idee of... Ja, 10 jaar geleden waren
we... Je hebt geen herinneringen?
Ik heb alleen herinneringen aan mijn eerste mobiele telefoon. Hoe, ja. Dat is wel een soort van concreet moment geweest toen ik 13 was, denk ik, of zo. Dat ik zo'n openklapbare blauwe Ericsson kreeg met een display van één regel, waar je dan in kapitale sms'jes mee kon versturen en dat soort dingen.
Ja.
Daar heb ik wel een herinnering aan. Maar de eerste smartphone, daar was ik volgens mij best laat mee. Mensen om me heen hadden zo'n ding al. En toen ik een keer een abonnement kon vernieuwen of zo, heb ik dan ook zo'n ding genomen. Maar ik was er niet meteen heel erg mee bezig.
Nee, je hebt niet een gouden moment van wat een wonderlijke wereld.
Gaat er nu voor me open? Nee, ja. ik denk, ja, het was natuurlijk wel een soort van... Ik was me wel bewust van het feit dat er iets bijzonders gebeurde toen die sprong van een soort van de normale mobiele telefoon naar de smartphone, die een soort van opeens echt een computer met allerlei functies werd en programma's. Maar ik was er niet, ik had niet zoiets van ik moet daar als eerste bij zijn of zo, ik heb zo'n ding nodig.
Nee, dat ook weer niet.
Nee.
En nu?
Nu ben ik ermee vergroeid.
Ja. Echt. Dat hoor ik ook van anderen. Verslaafd? Of is dat een vervelend woord?
Tuurlijk heeft het kenmerken van wat we verslaving noemen, maar dat is niet hoe ik het ervaar of zou willen omschrijven. Zo, ik denk wel dat ik er te vergroeid mee ben. En dat er te veel momenten zijn waarop ik het gebruik voor dingen die ik misschien niet zou willen doen. Of dingen waar ik niet over nadenk, een soort van vol automatisch op je telefoon zitten en een soort van door Twitter scrollen. Ik bedoel, ja, daar beleef ik plezier aan, maar het is het kleinst mogelijke plezier, zeg maar.
Ja, je bent ook een verwoed twitteraar.
Een dwangmatig twitteraar, denk ik.
Ja.
Ja, soms.
Ja? Wat is dat, een dwangmatig twitteraar?
Dat ik soms bang ben dat mijn gedachten de vorm van 280 tekens beginnen aan te nemen. En dat gewoon, ja, dat is natuurlijk niet... dat is heel goed als je wilt twitteren.
Ja.
Maar zeg maar, als je ook nog andere ambities in het leven hebt, is dat heel vervelend.
Ja.
Want 280 tekens is gewoon best wel beperkt als je iets intelligents wil proberen te denken over iets.
Ja, dit essay is iets langer dan 280.
Ja, maar je kan hem misschien wel opknippen in zinnen en alinea's van... Die net aforistisch genoeg zijn. En, dus dat, ja, ik weet niet, dat is een soort van eeuwige strijd in mijn hoofd. Tussen.
Maar je zei net, ik ben vergroeid met die telefoon. Probeer ons eens mee te nemen. Beschrijf eens, waarom ben jij vergroeid met je telefoon? Wat houdt dat in? Wat betekent dat?
Het betekent dat ik... bijvoorbeeld, ik schreef dit stuk... Nou, ik denk een maand of twee geleden. Het was net, we zaten nog iets meer in de lockdownfase van de... ik weiger dat intelligent ervoor te plakken, want daar kan ik echt absoluut niet tegen. Van deze crisis. En toen was er ergens nog wat eerder was er een moment waarop ik opeens werd geconfronteerd met dat ik volgens mijn telefoon 10 uur naar het scherm had gekeken.
Op één dag?
Op één dag. En dat was aan het, zeg maar, aan het begin, toen er zoveel nieuws en onzekerheid de hele dag naar buiten kwam. Ik weet niet, ik lees ook boeken op mijn telefoon. Dus het is allemaal, ik kan het allemaal een soort van relativeren. En zeggen van, nou, het was heel het was gewoon een week waarin, waarin ik de hele dag bezig was met nieuws en artikelen consumeren. Waarbij ik de hele dag daarover aan het twitteren was. Waarbij ik 's avonds nog een boek aan het lezen was. Maar ja, als je dan uiteindelijk moet concluderen dat je daar 10 uur op één dag met dat apparaat in je hand hebt gezeten.
Ja.
Dat is gewoon niet recht te lullen. Dat is gewoon zonde van je leven.
Denk je?
Ja, ik bedoel, ik krijg er echt heel veel voor terug. Maar ja. Het is, zeg maar, als je gaat vragen hoe ziet je leven er idealiter uit? Wat zou je het liefste doen? Welke ambities heb je? Wat vind je belangrijk? Dan denk ik dat apparaat een veel kleinere rol zou spelen. Als ik dat vol rationeel zou kunnen bepalen.
Ja.
Maar dat is niet zo.
Ja, daar zit iets geks, hè? Een boswandeling van 4 uur, als die op je scherm had gestaan, dan was je daar meteen tevreden over geweest, ja. Denk ik.
Ja.
En als er staat 10 uur schermtijd, dan denk je, wat ben ik toch een half jaar dat ik 10 uur naar het scherm heb zitten kijken. Maar je doet het wel.
Ja.
En
niet iedere dag, hoor. Maar,
nee,
zeg maar.
Maar dat je het een keer gedaan, je doet het vaak.
Ja.
En nou is de grote vraag, dat is volgens mij het verschil tussen verslaafd en vergroeid. Wie is de baas? Jan Postma of die telefoon? Heb je het gevoel dat jij het nog... dat jij de baas
bent? Het is niet, ik heb niet het gevoel dat ik in therapie moet. Ik heb alleen, zeg maar, het gevoel dat ik een vrij extreem voorbeeld ben van een soort van moderne conditie, waarin een heel groot deel van onze consumptie en ons entertainment en informatievoorziening allemaal met dat ene ding samenhoudt.
Ja.
En dan ook nog een ding wat, en daar gaat het stuk een beetje over, zeg maar wat mij al die dingen biedt, maar uiteindelijk ook ontworpen is om andere dingen te doen. Namelijk om al die data aan mij te onttrekken en om mij die dingen te bieden tegen een bepaalde vergoeding of dingen mij voor te schotelen die ik misschien zelf helemaal niet zou willen, maar die ik alleen maar consumeer omdat ze aangedragen worden, ja, via dat ding.
Ja,
dus het is, zeg maar, ja.
Een deel van het probleem is dat die Facebook en Google en al die grote techbedrijven zo slim zijn dat ze weten wat Jan Postma interessant vindt en daardoor jou heel specifiek bombarderen met berichten die jou lokken naar het scherm en om op dat scherm te blijven. Dat bedoel je?
Ja, of met dingen die, nou ja, dat zou nog heel mooi zijn als dat het alleen was. Zeg maar, als ze alleen maar dingen boden die ik interessant vond.
Dat is wel hun belang, want ze willen jou erop houden.
Ja, ja, maar er zijn heel veel meer manieren om mij daarop te houden. Je kan ook bijvoorbeeld inzetten op andere emoties dan interesse. En dat is denk ik wat de frustratie natuurlijk ook veroorzaakt. Maar ik zit natuurlijk ook best vaak te kijken naar dingen die me boos maken.
Ja.
Zeg maar Facebook en Twitter. Ik heb geen Facebook meer, maar op Twitter zie ik gewoon, hoe het algoritme werkt. Ik zie de berichten van de mensen die ik interessant vind en die volg ik. Maar als ik niet op een knop zet dat ik berichten van anderen die ik niet volg absoluut niet wil krijgen, dan zie ik de hele dag berichten opgelepeld worden van mensen die ik verschrikkelijk vind.
Ja.
Die dingen zeggen waar ik heel boos van word.
Ja, en dat is ook lekker. Heel boos.
Ja, dat is, nee, dat is niet lekker. Dat is, zeg maar, ik bedoel, daar reageer je wel op.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet leuk. Het is niet, weet je, het is, als dat, zeg maar, je kan, je kan ook dat natuurlijk met mate doen en er plezier aan beleven en een bericht zien van die of die en dat doorsturen naar iemand anders en zeggen, god, wat is dit toch een eikel? En dan, zeg maar, daar een soort van iets anders uithalen, namelijk dat je met vrienden ergens om kunt lachen of je frustratie over de wereld kunt delen.
Ja.
Maar als dat hetgene is wat je verslaafd maakt aan het apparaat, zeg maar, niet helemaal bewust, maar als dat een belangrijke rol erin speelt, dan een soort van de wereld die tot je komt, dat je tegen jezelf blijft vertellen, ik ben hier omdat ik allemaal interessante dingen te zien krijg.
Mm-hmm.
Want die krijg je ook te zien. Maar wat nou als je er ook bent omdat je de hele dag boos gemaakt wordt? Omdat de hele dag je verontwaardiging gekieteld wordt. En je ziet de hele dag mensen die zulke domme dingen zeggen, zulke kwaadaardige dingen, zulke gemene dingen, dat je de hele dag bezig bent met je opwinden over hoe slecht de wereld wel niet is.
Klopt het ook dat je dat opwinden op Twitter veel vaker en veel gemakkelijker doet dan hier in het dagelijks
Ikzelf?
Ja. Want ik heb het zelf van jouw tweets achter elkaar gekeken. En dan krijg je toch een beetje een andere Jan Postma te zien.
Is dat zo? Ja. Nee, maar ik ben dus... ik weet dat dat niet altijd... Dat dat niet bij iedereen overkomt. Maar ik ben wel altijd vrolijk als ik Twitter. Ik ben, zeg maar...
Ook heel scherp.
Ja, en ik kan best gemeen zijn. En best hard.
Hard.
Maar het is wel...
In de redactievergadering van De Groene ben je nooit hard, heb ik me laten vertellen.
Nee. Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Weet je wat een leuke mensen hier werken?
Nee, maar is het een soort alter ego die je daar kunt uitspelen? Of is het toeval? Gaat dat niet bewust?
Het is een andere... Het is een deel van een persoonlijkheid. Die gemaakt is voor het medium, zeg maar.
Ja.
Niet door mij, maar zeg maar een deel van mij wat zich daar kan uitleven.
Het medium roept dat in jou op. Het zit ook ergens in jou, anders zou het er niet uitkomen.
Ja.
En het medium roept dat bij iedereen eigenlijk op. Want dat wordt ook veel harder gecommuniceerd. Ja. Niet alleen op Twitter, maar überhaupt via internet. Dan in het face-to-face contact van mensen.
Ja, maar in het dagelijks leven word ik dan ook, probeer ik hele vervelende mensen dan ook te mijden. Anders zou ik misschien ook al de hele dag ruzie hebben met alles en iedereen.
Ja,
denk het niet. Nee, ik heb niet zo heel snel ruzie. Maar ik heb op Twitter ook niet zo heel snel ruzie, hoor.
Nee, dat heb ik ook niet gezien. Maar je bent wel, hoe zeg je dat? Een scherpe persoonlijkheid. Je moet vaak om je lachen. Maar je bent ook
soms ook een beetje gênant om te zien, natuurlijk.
Nou, niet direct. Maar, maar gewoon een hardere persoonlijkheid dan hier nu tegenover mij zit.
Ik weet niet waar dat aan ligt. Ik zit, zeg maar, zoals ik nu met een soort van mijn gezicht in een grijns getrokken zit te praten. Dat is wel hoe ik ook ben als ik...
Harde
flauwe grapjes maken op Twitter. Nou, misschien zit ik thuis niet heel hard te lachen op mezelf, maar dat... laten we dat doen.
Terug naar die 10 uur en naar jou en je telefoon.
Ja.
Laat ik het eens anders proberen. Je hebt 2 kinderen, een jongen en een meisje? Of 2 meisjes. 2 meisjes. Die zijn nu nog 3,5, dus die hebben nog niet echt een eigen mobiele telefoon. Heb je er al over nagedacht? Wanneer gaan ze hun eerste smartphone krijgen?
Ik heb daar over nagedacht, maar dan in de zin dat je erover nadenkt en het tegelijk negeert. Dat je zeg maar er niet over wil, dat je denkt, ik moet daarover nadenken, maar je... Dat je eigenlijk denkt, ik wil er niet over nadenken.
Want het is moeilijk.
Want het is... Ja, dan moet ik er toch over nadenken. Ja, nee, dat... dit is heel gemeen, Kees.
Maar je komt dat straks ook tegen.
Ik kom dat natuurlijk tegen, maar het is er nu nog niet.
Nee.
Zeg maar, de vorm die dat probleem nu aanneemt... is dat ik me afvraag... in hoeverre ik mijn telefoon zelf wil gebruiken... in het bijzijn van mijn kinderen...
Ja.
En in hoeverre ik mijn kinderen voor Netflix wil zetten. Om als ik even moet gaan koken of wat dan ook.
Ja.
En dan zie je bij de 3-jarigen zie je gewoon hoe het werkt. Je kunt ze voor buurman en buurman zetten.
En je bent ze kwijt, hè?
En je bent ze kwijt. en dan heb je ruzie als het een uur later uit moet, omdat het eten klaar is.
Ja.
Dus het is best, het is een beangstigend idee dat je op een gegeven moment een soort van, waarschijnlijk, hoe fantastisch je ze ook hoopt op te voeden, toch echt een strijd moet gaat voeren over een soort van die dingen. En dat je dan, als je mij bent, geen poot hebt om op te staan, omdat het totale hypocrisie is om... je kinderen wat dan ook te verbieden als het op dat soort dingen aankomt.
Ja.
En het is toch, als je weet dat, dat de mensen die apparaten ontwerpen... en die de software ervoor schrijven... al jaren hun kinderen niet meer in de buurt van zo'n ding laten komen... omdat ze gewoon weten hoe vol verlokkingen het zit... en hoe het je leven kan, uh, kan beheersen.
Is
als
dat
je...
echt waar? Want dat
ja,
heb
nee,
ik
dat,
vaker,
dat stond, dat is
twee de mensen uit Silicon Valley.
Ja, het stond 2 jaar geleden een heel mooi stuk in de New York Times over programmeurs in Silicon Valley die hun kinderen niet in de buurt van een iPad laten komen. Zeg maar dat de trend daar is opvoeden zonder schermen als het even kan.
Wat is dit? Oké, maar nu hier weer Jan Postma en zijn 2 kinderen. Jouw 2 dochters, hè, zei je. Ja. Straks is de oudste 15. En die zit 10 uur per dag op de telefoon. Mag dat dan? Of ga je schermpolitie?
Als die 15 is?
Ja.
Ja, voorkomen is in dit geval denk ik beter dan genezen. Nee, maar Kees, ga ik dan schermpolitie spelen?
Ja.
Ik heb echt geen idee wat voor vader van een 15-jarige dochter ik ga zijn.
Oké.
Ik hoop alleen maar dat ik mijn kinderen kan opvoeden tot mensen die heel breed geïnteresseerd zijn. En die een soort diepe aandacht voor dingen kunnen hebben. Waarvan ongetwijfeld een groot deel zich via... mobiele apparaten zal uiten. Maar misschien zijn er ook nog andere dingen. Ik hoop alleen maar heel erg dat ik niet zo'n de jeugd van tegenwoordig ouder zal zijn. Zeg maar, het is gewoon, ja...
Reken maar, dat, nou, die ga, dingen, je wel, ja, weet dat je, ga je wel worden.
Ja, maar je moet ook ergens gewoon kunnen denken dat tijden veranderen en mensen veranderen mee. En, mm-hmm. En dan op hetzelfde moment moet je ook waar mogelijk, denk ik, tegengas geven en de alternatieven binnen bereik houden. En dat is ongetwijfeld een enorm ondankbare taak als je een dochter van 15 hebt die heel graag op de telefoon hele domme dingen wil doen.
Maar ja.
Wat als je een vader bent die op zijn telefoon hele domme dingen wil doen?
Ja, ja, dan sta je niet zo sterk. Nou ja, het is ook een beetje een trucje om dat zo te vragen, eerlijk gezegd. Laat ik het weer direct aan jou vragen.
Zal ik dan eens proberen direct te antwoorden?
Ja, nou, nog één omweg. Zijn er mensen om jou heen, jouw vrouw, vriendin? Is die wel eens boos op jou? Legt dat ding toch eens weg, Jan?
Of? Ja, ja. Maar ja,
nu zijn wij even...
Ze heeft er zelf ook last van. Niet in de mate waarin ik er last van heb. Dus.
Nee. Maar je krijgt soms wel te horen, weg ermee met dat ding. Of nu even.
Ja, tuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Ja, ik bedoel niet dat ze er iets over te zeggen heeft. Maar het is gewoon, als je een film zit... Ja, dit is op dit moment ook totaal hypothetisch. Want ik heb al een half jaar geen film meer samengekeken. Maar stel... We zouden vanavond een film zitten kijken. Dan is de kans vrij groot dat ik ergens na 20 minuten voor het eerst op mijn telefoon zit te kijken. En dan,
ja.
En dan vindt zij dat minder vervelend dan wanneer ik zie dat zij het doet. Dus ik ben ook nog veel erger in dat ik het vervelend vind als
ja?
iemand. Ja.
Want dan ben je even...
Ik zit vol slechte kanten.
Ja, nee, dat is sowieso. Dat, mooi dat je dat ziet. Wie niet, zou ik zeggen. Maar waarom is dat vervelend? Omdat ze weggaat dan uit het samen zijn. Dat is
ja, waarschijnlijk wel. Ja. Omdat je een soort van... En misschien heb ik de film dan ook aangezet, dus dan vind ik...
Moet ze kijken.
Nou, als ik dan iets heb aangezet wat ze eigenlijk niet interessant vindt, dan vind ik dat ook... Dan vind ik dat natuurlijk jammer.
Ja.
Dus dan denk ik, dan moeten we misschien iets anders doen.
Ja. Ja. Nu ga ik het direct vragen.
Oké.
Je bent nu 35... Je blijft de rest van je leven zoveel uur op de telefoon. Het wordt eigenlijk alleen maar meer.
Het wordt alleen maar erger.
Ja. Ga je dat, vind je dat prima? Kijk je daarnaar uit?
Dat, nee.
Waarom niet?
Ik zei dat ik direct zou antwoorden. Nee, ja, het eerlijke antwoord is natuurlijk, het ligt er volledig aan wat je doet. En ik kan hele dikke boekwerken via mijn telefoon, 's avonds in bed, weglezen. En dat is op geen enkele manier iets om je vervelend over te voelen. Dat is fantastisch dat
ja,
kan.
Maar je hebt net zelf prachtig uitgelegd, dat is de theorie. In de praktijk zit je ook urenlang naar
in de praktijk doe ik ook
kijken.
Urenlang nutteloze dingen.
Ja. Hoe gaan we dat oplossen?
Hoe gaan we dat
of laat je dat gewoon, daar hoef je helemaal niet op te lossen?
Jezus Kees, hoe gaan we dat oplossen? Kijk, er zijn allerlei dingen te bedenken. Maar dat zijn allemaal hele individuele oplossingen. Kijk, ik kan mezelf, ik kan alles op alles zetten. En ik kan mijn Twitter-account deleten, zoals ik dat met mijn Facebook-account heb gedaan. En
kan dat? Kun je dat aan, je Twitter-account deleten?
Nee, ik zou dat op dit moment niet willen. En ook niet doen. Maar ja, waarom niet? Ik bedoel, als het me op een gegeven moment meer leed oplevert dan dat ik er plezier uit haal, dan... Ja. Ik bedoel, dat heb ik met Facebook ook gedaan.
Ja.
En daar heb ik geen dag spijt van gehad.
Nee.
Nu beleefde ik daar wel echt minder plezier aan.
Dus Facebook boert jou minder bericht. Via Twitter krijg je ook een heleboel tips en zo. Behalve dingen die je boos maken, krijg je ook een hele interessante tweets.
Ja, oh, ik zie gewoon heel veel wat ik lees. Wat ik interessant vind. Mm-hmm. En wat ik boeiend vind en wat ik leuk vind. En nieuwe journalisten, nieuwe schrijvers. En dat ontdek ik allemaal via Twitter.
Ja, ja.
En dus dat heeft gewoon een geweldige functie op die manier.
Ja. Maar goed, dat hebben we ook al gezegd. Maar je krijgt er een heleboel crap, een heleboel rotzooi, krijg je er gratis bij. Ja. En daar kun je je niet aan onttrekken, hoe graag je dat ook zou willen. Want die is nou eenmaal zo gemaakt.
Ja, zo werkt dat ding.
Zo werkt dat ding. Ga je dat gewoon... Ja, is dat iets wat je blijft tolereren, want ja, uiteindelijk is het toch, de weegschaal slaat door naar het positieve. Of vind je dat je hier iets aan zou moeten doen?
Het punt wat misschien niet in mijn stuk zit, maar wat ik wat misschien wel ergens tussen de regels door in het stuk zit. Wij hebben het er nu ook al de hele tijd over als iets dat op een individueel niveau problematisch is. En dat is het natuurlijk ook. Maar je kan je afvragen of dat terecht is als zoveel mensen ermee te maken hebben. Niet in de mate waarin ik dat nu, zoals ik dat nu beschrijf. Maar het heeft niet zo heel veel zin om hierover na te blijven denken alleen in termen van verslaving. En of het ene individu geholpen kan worden door een app op zijn telefoon te installeren. Of dat apparaat weg te doen omdat hij of zij nu eenmaal zo vatbaar hiervoor is. Zo verslavingsgevoelig. De vraag die je eigenlijk moet stellen is natuurlijk, hoe kunnen we technologie ontwerpen die voor ons werkt en niet tegen ons.
Ja.
Zeg maar
jij wel gelijk in, maar die mensen die geld aan jou willen verdienen, die hebben andere belangen, dus die ontwerpen niet. Die ontwerpen toch technologie waar jij individueel mee om zult moeten gaan, die niet echt leuk voor je is.
Ja, ik kan hier niet het hele economische systeem even met één handige tweak omver duwen.
Nee.
Maar het is natuurlijk niet onmogelijk om je een wereld voor te stellen waarin er ook populaire sociale media bestaan die geen winstoogmerk hebben, die hun geld voor zover ze dat nodig hebben verdienen met misschien een beperkte hoeveelheid advertenties, maar ook lidmaatschapsgelden, overheidsgelden. Het is natuurlijk niet, in theorie zou Twitter ook gewoon een non-profit organisatie kunnen zijn.
Ja. Je hebt gelijk en ik deel ook je maatschappelijke analyse.
Maar
valt me wel één ding aan op, is waar we het steeds niet over kunnen hebben, is jouw
persoonlijk gedrag.
Ja, je gaat naar de aandachtseconomie, wat ook een groot probleem is. De technologie
die ontworpen
is. Ja, ja. Maar nu, heel concreet, ben je tevreden nu? We naderen het eind
natuurlijk,
van het gesprek.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik heb de leukste baan op de wereld. Ik mag schrijven over wat me bezighoudt.
Ja.
Ik lees mijn ongeluk misschien niet zoveel als dat ik zou willen doen. Omdat ik ook de hele dag word lastiggevallen door mijn verslaving aan Twitter. En weet ik veel wat nog meer.
Ja.
En dat is niet een probleem wat ik daarmee wil bagatelliseren. Het is alleen het zou wel heel erg zijn als ik ook echt een ongelukkig mens was, dan zou ik zeggen, ja, dan is het wel tijd om op individueel niveau heel snel een oplossing te zoeken voor dat probleem.
Ja.
Maar het probleem
dat is
ik,
duidelijk.
Dus zeg maar, daarom wil ik er ook over schrijven op een manier. Ik schrijf er op een heel persoonlijke manier over, maar het, het, het gaat me uiteindelijk wel om dat het een gedeeld probleem is.
Ja.
Zeg maar dat we leven met al die apparaten en al die technologie die niet is ontworpen, niet alleen is ontworpen om de dingen te doen die wij willen dat ze doen, maar die ook allerlei andere dingen met ons doen.
Die ook een beetje de baas over ons speelt.
Ja. En dat is gewoon, ja, ik bedoel, dat is een situatie waar je volgens mij ongelukkig mee mag zijn. Maar ja, daar moet je niet een ongelukkig mens van worden.
Nee, nou, ik ben blij dat je geen ongelukkig mens bent geworden, Jan. En ik ben ook blij dat je dit mooie essay geschreven hebt, waar we nu maar heel zijdelings over gesproken hebben. Maar ik ben ook blij dat je over jezelf en je telefoon
oeverloos hebt weten te praten, hè? Ja, ik zag het niet zo makkelijk voor me in dit gesprek. Maar
lees dat allemaal in De Groene van deze week. Wat er nog meer staat in De Groene deze week. Een tweeluik over de mobiliteit na corona. Allereerst een achtergrondverhaal over de gevolgen van het leegstromen van het openbaar vervoer. Daar kan ik van getuigen. Het begint wel weer een beetje vol te lopen in de trein in Amsterdam, merkte ik vandaag. Maar goed, mensen stappen meer in de auto en dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Mits die auto wordt getemd en zich in de stad als gast gaat gedragen. Ook weer technologie die getemd moet worden. En een reportage uit Rotterdam, dat meer een fietsstad moet worden. Maar ja, de havenstad heeft
verre Rotterdam, sorry, ja. Kees.
Jouw geliefde Rotterdam. Maar daar woon je niet meer, hè? Wel.
Jawel.
Oh, je woont er nog steeds. Oké.
Sorry, Kees.
Ja, ik ben helemaal de kluts kwijt. Oh ja, dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 3 maanden De Groene kunt krijgen voor €30. Groene.nl. U kunt reageren op het podcast, op het telefoongebruik van Jan Postma of andere zaken in podcast@groene.nl. U kunt hem ook tips geven als u dat wil. U kunt ons deze podcast ook sterren geven in uw podcast-app. U kunt zich abonneren. Nou, alles is mogelijk. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Ann da Silva. Spreek ik dat goed uit dan? En Kees van der Bos. En de muziek is de tune voor en van Paul van Keek.